Op zoek naar een bed om in te slapen. Profiel Lena Dunham. Als maker van de hitserie Girls werd Lena Dunham zowel gekroond tot stem van haar generatie als het mikpunt van kritiek en spot. Nu is Dunham terug met haar nieuwe tv-serie Too Much. Geschreven en zelf voorgelezen door Charlotte Remarque.
Er is niets op aarde zo triviaal als intimiteit. Is er niet iets echt waar je over kunt schrijven? Hannah, begin 20, zou die avond een verhaal gaan voordragen. Een grappig verhaal. Over een ex die in een bed vol pizzadozen sliep. Een verhaal dat dus, zeg maar, ook over intimiteit gaat en zo. De vriend die ze erover vertelt, kijkt moeilijk. Wat zou jij dan iets echts vinden om over te schrijven? Vraagt Hannah. Van alles. Wat dacht je van cultuurkritiek? Zure regen? Etnische profilering? Wat dacht je van de dood? De dood is het allerfucking echtst. Daar zou je over moeten schrijven. Verken dat maar. De dood. Als je kunst wil maken, moet dat over grote, serieuze dingen gaan. En dan vooral dingen die buiten de kunstenaar liggen, anders wordt het navelstaarderig. Met die gedachte worstelt Hannah in deze aflevering van Girls, het ongelooflijk succesvolle eerste televisieprogramma van Lena Dunham. Een programma dat je zou kunnen klassificeren als 6 seizoenen hogere navelstaarderij. Meidenvenijn, nietszeggende baantjes, dingen met jongens, feestjes, de levens van 4 geprivilegeerde, witte, dat wordt nog relevant, meisjes, die zich overeind proberen te houden in New York. Girls, door Dunham geschreven, geregisseerd en gespeeld, ging in 2012 in première en behoort inmiddels tot de televisiekanon. Dunham schrijft scherp en geestig over hoe de neuroses van zelfingenomen jonge mensen elkaar versterken en dempen. Hoe triviaal ook, kijkers herkenden zichzelf in de 4 zenuwleiers, hun vriendschappen en de onbevredigende seks die ze hebben met rare mannen. Hun jeugdige onwetendheid en arrogantie. Eindelijk waren er vrouwelijke helden voor het millennial tijdperk. Echter, rauwer, gespeend van de glamour van Sex and the City. Dunham schreef de eerste aflevering van Girls toen ze 24 was. In de satirische webserie Delusional Downtown Divas, die ze op haar 22e maakte, sprak haar alter ego nog met lijzige stem uit dat ze het best prima zou vinden om haar hele leven veelbelovend te blijven. Het bleek niet nodig om zich op deze manier in te dekken. Na Girls was Dunham totaal gearriveerd. Ergens is het vreemd dat Dunham te boek staat als de chroniqueur van een generatie en een stad. Zelf beweert ze vrij weinig meegekregen te hebben van het millennial bestaan. Ze was een binnenzitterig kind dat geplaagd werd door OCD en angsten en toen een binnenzitterige, hypochondrische student. Daarna kon ze zich achter haar werk verstoppen en achter haar langdurige relatie met muzikant en producer Jack Antonoff, die ze al op haar 25e ontmoette. Haar schaarse feestjes en dates persten ze uit tot er meerdere afleveringen van Girls uit kon halen. Girls was, meer nog dan een portret van een tijd, een voortzetting van het obsessieve zelfonderzoek waar Dunham al vanaf haar eerste werk mee bezig was. Nog daarvoor eigenlijk. Als kind van 2 succesvolle New Yorkse kunstenaars werd ze al haar hele leven tot zelfexpressie aangemoedigd. Het autobiografische vastleggen, zo naakt en echt mogelijk, is een soort familieaandoening. Haar moeder Laurie Simmons begon haar fotografiecarrière met zelfportretten, bloot en wijdbeens. Haar vader, Carol Dunham, maakt erotische schilderijen. Toen ze studeerde aan de Liberal Arts Universiteit Oberlin, maakte ze korte mumblecore-films, documentaire-achtige films waarin jonge mensen lange dialogen tegen elkaar uitspreken, soms geïmproviseerd. Het beeld is korrelig en schokkerig en zij is er altijd zelf op te zien. Ze steekt haar vinger diep in haar neus om zichzelf aan het niezen te maken, of kleedt zich uit om een bad te nemen in een fontein op de universiteitscampus. Elke onvolkomenheid pontificaal in beeld, haar vette, ongekamde haren, haar scheve tandjes, haar onhandige, mollige lichaam in kleren die net iets te klein zijn. Bij het nadenken over het werk van Lena Dunham stuit ik steeds op de onvertaalbaarheid van de term self-conscious. De Nederlandse vertaling zelfbewust klopt niet, want heeft een te positieve connotatie. Zelfbewust iemand heeft zelfvertrouwen. Die andere kant van de medaille van self-consciousness, het ongemak dat bij bewustzijn hoort, gaat verloren. Dunham belichaamt die 2 kanten. Ze begrijpt zichzelf ten volste, wat onhebbelijk is aan haar karakter en wat er sterk is, soms zelfs briljant. Maar ze draagt die kennis ook met zichtbaar ongemak, als een slecht zittende blouse. Sorry dat ik besta, maar is het niet interessant dat ik besta op deze menselijke, gemankeerde manier? Het is zelfobsessie, maar ze weet dat zelf ook, al in haar allervroegste speelfilm. Die duurt een uur, heeft ze met een paar vrienden in elkaar gezet en heet Creative Non-Fiction. Ella, de namen van haar personages lijken altijd op de haren, Ella, Aura, Hannah, Una, Jessica, Ella is een filmstudent die een scenario moet schrijven. Het verhaal dat ze schrijft is heel slecht. Een soort Lynchiaanse psychothriller over een vrouw die ontvoerd wordt. Waarvan we flarden zien met Ella in blonde pruik. Het echte verhaal is natuurlijk Ella zelf, die nog maagd is en daar op de filmopleiding heel graag een einde aan wil maken met een jongen die door de schimmel op zijn studentenkamer gedwongen is om bij haar in bed te slapen. Creative non-fiction gaat dus, zeg maar, over intimiteit en zo. En ook over Dunham's onvermogen om haar fascinatie naar iets anders te verleggen dan de intieme details van haar eigen leven. Het is heel vroeg werk en toch al helemaal Dunham. De bijna tergend ongemakkelijke dialogen, nog onbeholpen maar al grappig. Haar met puisten bedekte tegenspeler die op onverklaarbare wijze tegelijkertijd sexy en lelijk is. Seks heeft ze uiteindelijk niet met hem, een ander doet het dan maar, werktuigelijk. En Ella slaat haar ogen op naar de camera op de manier die alleen Lina Dunham beheerst. Als een martelaar voor het verhaal. Iemand die een gewillig slachtoffer is van haar eigen beslissingen. Ze lijdt, maar het is niet erg, want er wordt naar haar gekeken en om haar gelachen. Dunham heeft een favoriete anekdote waarin ze als jong kind verliefd werd op haar eigen spiegelbeeld en niet kon stoppen met naar zichzelf kijken. Het is een anekdote die niet bij iedereen in even vruchtbare aarde valt en daarin zit eigenlijk alles al besloten dat Dunham voor sommigen zo moeilijk te verteren maakt. Haar ijdelheid, het gore lef om zo geïnteresseerd te zijn in zichzelf. Iemand ogenschijnlijk zonder trauma's en iemand die tot overmaat van wanstaltigheid met een gouden lepel in haar mond geboren is. Dat Dunham uit een geslaagd kunstenaarsgezin kwam, droeg ook significant bij aan de golf aan negatieve reacties die begon ergens na het eerste succes van Girls. En jarenlang alleen maar in kracht toenam. Haar ouders zouden HBO hebben omgekocht. Ze zou het wandelende voorbeeld van nepotisme en privilege zijn. Iemand had zelfs uitgezocht dat ze verre familie was van de steenrijke juweliersfamilie Tiffany. Andere kritiek, afgezien van de alomtegenwoordige grappen over haar lichaam, legde de vinger op de zere plek. Dunham kon alleen maar over zichzelf schrijven. En daarom waren alle vier de girls witte meisjes en dat in zo'n diverse stad als New York. Haar reactie hierop dat ze over twee Joodse en twee WASP-meisjes had geschreven, immers kan een mens alleen maar schrijven over wat ze kent, werd als een slap verweer gezien. Dat Hannah in het volgende seizoen van Girls ineens een zwart vriendje had, werd door de een als smakeloos gezien en door de ander als een intelligente manier om haar eigen kortzichtigheid op de hak te nemen. De andere grote ophef jaren later was ook een direct resultaat van Dunham's haast ziekelijke drang om zichzelf bloot te geven. In haar memoir Not That Kind of Girl uit 2014 had ze een paar dingen over haar 6 jaar jongere zusje, inmiddels Cyrus Dunham, non-binair, geschreven, die haar in de fanatiekste canceljaren, en ik heb het idee dat die inmiddels voorbij zijn, duur kwamen te staan. Onder andere dat ze had gemasturbeerd terwijl ze bij een minderjarige Cyrus in bed lag. En toen Cyrus nog heel klein was, had Lina de beentjes van het kind gespreid, om te kijken hoe het daar beneden nou eigenlijk allemaal zat. Het waaide over, maar nu Dunham voor haar nieuwe serie Too Much weer in de aandacht is, verschijnen er nog steeds reacties onder alle beelden van haar op social media. Steunen we deze vrouw nog steeds? Ze was toch een pedofiel? Het is Dunham nooit lang gelukt om de controverse te schuwen. Vooral omdat ze zich vanaf de presidentsverkiezingen van 2012 heeft ingezet voor de campagnes van eerst Barack Obama en toen Hillary Clinton. En zich hard heeft gemaakt voor het feminisme in het algemeen. Een combinatie van onhandige overdrijving en een voorliefde voor het opzoeken van de fatsoensgrens dreef haar er steeds weer toe om ongevoelige dingen te zeggen, zoals ik zou willen dat ik een abortus had gehad. Iets aan de constante kritiek op Dunham klopt helemaal met de tijd waarin zij beroemd werd. Natuurlijk kan een millennial heldin niet overeind blijven. Welke helden mogen dat überhaupt in de jaren 2010? Een paar van de persoonlijke helden van Dunham, Philip Roth en Woody Allen, grootheden wier seksisme en wandaden niet met de mantel der liefde werden bedekt door de millennials. Cancelcultuur fascineerde, beangstigde en stimuleerde Dunham. Op de achtergrond van een late aflevering van Girls figureert een schilderij van Woody Allen die een pistool tegen zijn hoofd zet. Ik heb nooit een seconde getwijfeld of ik kinderen wilde, schreef Dunham eens in een essay. Haar hele leven fantaseerde ze over een onverwachte zwangerschap. Girls eindigt er zelfs mee. In de controversiële laatste afleveringen van de serie. Hannah raakt zwanger, kiest voor het alleenstaand ouderschap en moet eindelijk haar egoïsme verruilen voor verantwoordelijkheid en zorg voor een ander. In de eerste scène van Girls zien we Hannah haar mond vol stoppen met pasta, terwijl ze haar ouders smeekt om haar leven te blijven bekostigen, zodat ze niet hoeft te werken. In de laatste scène zien we Hannah haar baby de borst geven, hoeveel pijn en moeite het moederschap haar ook kost. In de serie was Baby Grover de enige uitweg uit de permanente jeugd en zelfingenomenheid waar de millennials in blijven hangen. Het ouderschap, de eerste keuze die je niet ongedaan kunt maken, zoals Hannah wordt toegesnauwd door haar moeder. Dit is voor altijd. Het is een alternatief einde dat Dunham voor zichzelf heeft geschreven. In werkelijkheid onderging ze op haar 31ste een operatie waarbij haar baarmoeder werd verwijderd. Ze leed toen al zo'n 10 jaar aan nagenoeg ondraaglijke pijn die door endometriose werd veroorzaakt. Een pijn die haar opzadelde met een verslaving aan pijnstillers. Ze schrijft na die operatie dat ze bang is om trieste oude kinderloze tante Lena te worden. De endometriose bezorgde haar al vroeg het idee dat er iets mis was, dat ze waarschijnlijk nooit moeder zou worden. 'S Nachts had ze nachtmerries waarin ze dieren baarde en verwaarloosde. Het komt steeds terug in haar werk, haar positie als eeuwig kind, alsof ze door haar lichaam hulpeloos, wereldvreemd en verwend gehouden wordt. Haar lichaam dat ze bedekt heeft met tatoeages, plaatjes uit kinderboeken. Misschien werd ze daarom de stem van haar generatie, of op zijn minst, in haar eigen woorden, een stem van een generatie. Omdat de volledige millennial generatie in de ogen van haar hardwerkende boomerouders ook een verwend kind is. Veel te lang aan het zelf verkennen, weinig voor elkaar aan het krijgen. De stagnatie van het verwende kind was ook het onderwerp van Tiny Furniture, de film die Dunham op haar 23ste maakte en haar het contract met HBO opleverde. Daarin zien we de 22-jarige Aura, net terug van de universiteit, weer neerstrijken in haar ouderlijk huis. Ze probeert zich los te maken van haar moeder door het comfortabele nest te verlaten, richting het barre onbekende. Want het leven in New York als kunstenaar is bar, duur, eenzaam en competitief. Maar het lukt haar niet. Des te moeilijker wordt het om uit te vliegen als het nest extreem comfortabel is. Haar moeder en zus worden gespeeld door haar echte familieleden. Het strakke witte appartement in New York bedrukt Aura. Hoe kan ze ooit zo succesvol worden als haar moeder? Haar moeder is een koude, op haar werk gerichte vrouw, die om te ontspannen vooral pijnstillers slikt in bad. Aura probeert steeds bij haar moeder in bed te gaan liggen, waarop haar moeder koeltjes zegt dat ze om toestemming moet vragen om de kamer binnen te komen. Als een vampier, zegt Aura beteuterd. Ze wil weer een kind zijn, maar ze is een vampier. Een parasiet die haar moeder leegzuigt. Aura nodigt haar vrienden uit in het appartement. Ze drinken de wijnkast leeg. Op zoek naar warmte laat ze een vage vriend in haar bed slapen, wat haar moeder niet snapt. Ik zou het normaler vinden als jullie gewoon zouden neuken, zegt ze. Maar haar moeder begrijpt iets niet. Aura wil gewoon iemand om tegenaan te liggen. Na Girls heeft Dunham enige afstand genomen van televisie. Ze regisseerde films en speelde een paar bijrollen, maakte een podcast en een nieuwsbrief. Dit jaar is ze terug als schrijver en regisseur met de Netflix-romcom Too Much over een Amerikaanse dertiger, Jessica, gespeeld door Meg Stalter uit Hacks, die in de reclamewereld werkt en voor een klus naar Londen wordt gestuurd. Vol naïeve fantasieën over het Engeland dat ze kent uit kostuumdrama's, trekt ze erheen met haar onogelijke haarloze hondje Astrid. Ze komt niet haar Mr. Darcy tegen, maar wordt in een groezelige kroeg verliefd op de Britse muzikant Felix, gespeeld door Will Sharp uit White Lotus. Er zijn een paar misverstanden en overspeligheden over en weer. Zijn ingewikkelde jeugd en haar traumatische vorige relatie bemoeilijken het een en ander. Maar natuurlijk krijgen ze elkaar. Een klassieke romcom. Too Much is voor liefhebbers van Dunham's eerdere werk vrij moeilijk te slikken. Waar Hannah in Girls door de zonderlinge Adam werd afgetuigd terwijl hij allerlei walgelijke dingen in haar oor siste, zijn Felix en Jessica haast onafgebroken lief tegen elkaar. En lijken ze, na slechts 10 afleveringen, de gemoedsrust te hebben bereikt van mensen die jarenlang in therapie zijn geweest. Meg Stalter speelt diezelfde self-consciousness zonder de schaamte en zonder het ongemak en de lelijkheid. Stalter heeft net zo'n lichaam als het lichaam dat in 2012 aan stukken werd gereten in de pers. Maar de tijden zijn veranderd. Een Dunham voor Gen Z is nooit too much. Ze is in al haar oogrollende, luidruchtige kinderlijkheid precies genoeg. Opmerkelijk aan Too Much is dat Dunham er opnieuw zelf een rol in speelt, maar niet de hoofdrol. Het personage dat Dunham voor zichzelf heeft geschreven is de oudere zus die in Amerika achterblijft, zo depressief dat ze nooit haar bed uitkomt, het bed dat ze weer heeft betrokken in het familiehuis. 4 generaties wonen daar samen. Ze hebben ieder een reden om het huis niet te verlaten. Familie is opnieuw een kooi en een warm nest tegelijk. Alles aan Too Much is sentimenteel. De familiebanden, het sprookjeseinde, Meg Stalter's vrolijke, open gezicht waarop geen graantje ironische zelffilering te lezen is. Waar is de edge gebleven? In de nasleep van Dunham's hysterectomie in 2018 begint haar relatie met Jack Antonoff uit elkaar te vallen. In een essay over eenzaamheid schrijft ze erover. Toen ze een kind was, voelde tijd in haar eentje als een luxe. Ze was bereid om ervoor te liegen, ziektes voor te wenden, zich op te sluiten in haar kamer, om maar alleen te mogen zijn. in alle vrijheid slechte poëzie te kunnen schrijven. Maar zodra de liefde in haar leven kwam, kon ze het geen seconde meer alleen zijn. Haar eenzaamheid moest ze met een constante stroom aan mannelijk gezelschap sussen. Als het uitgaat met Antonov, trekt ze weer in bij haar ouders. In haar essay komt ze tot de conclusie dat ze het heus wel kan alleen zijn, maar dat ze het niet wil. Een thuis is iets met iemand anders erin. Ze is terug bij af. Weer bij haar ouders na een mislukking. De enorme loft waar ze hadden gewoond mag Antonov houden. Dunham was toch altijd bang in de lift. Opnieuw richtingloos. In een afscheid aan New York schrijft Dunham dat ze, ondanks dat ze er geboren is, nooit een echte New Yorker is geweest. Te druk, te vies, te agressief voor een kind dat alles eng vindt. Voor werk komt ze in Wales terecht en dan in Engeland. Ze wordt verliefd op de ruimte, de rust en dan ook op een nieuwe man. De Brits-Peruviaanse muzikant Louis Felber. Taylor Swift is aanwezig bij de bruiloft, bizar genoeg. Hoe controversieel Dunham soms ook is, ze heeft zich helemaal tot boven in de Amerikaanse culturele elite gecatapulteerd, inclusief een benijdenswaardige vriendschap met wijlen Nora Ephron. Sentimenteel komt nog niet eens in de buurt van hoe Dunham over Felber spreekt. Ze is verliefd, ze is thuisgekomen. Hij is haar beste vriend en de liefde van haar leven. Hij schreef de muziek voor haar film Sharp Stick. En samen met hem schreef ze het semi-autobiografische Too Much. Dat verklaart de roze bril die over die serie geschoven lijkt. Het vergt lef om je keer op keer tot het triviaalste onderwerp op aarde te wenden. Je eigen intieme relaties. Dunham werd in 2013 op de lijst van Times 100 invloedrijkste mensen gezet. De nummer 1 dat jaar was Malala Yousafzai. De Pakistaanse activiste die door de Taliban was beschoten en later de Nobelprijs voor de Vrede zou winnen. Hoe invloedrijk zijn daarmee vergeleken de blote borsten van een New Yorkse Nepo-baby? Borsten die ik overigens een vriendin laatst perfect tot in detail hoorde beschrijven. Zozeer zijn we met Dunham's exhibitionisme opgegroeid. Het antwoord is toch heel invloedrijk. Girls is nog altijd ongeëvenaard en Too Much vindt in al zijn zoetsappigheid een nieuwe schare fans. Die Dunham leert kennen zoals ze nu is. Niet na een raketlancering, maar na een zachte landing. Met Too Much heeft ze duidelijk besloten dat het niet hoeft over zure regen schrijven. Zelfs niet over de dood. Haar onderwerp is nu nog steeds wat het al was bij haar allereerste werk, waar en bij wie je precies je hoofd laat rusten. Dunham is iemand die haar hele leven op zoek is naar een bed om in te slapen en heeft besloten dat die zoektocht allesbehalve triviaal is.